Ik heb altijd voldoende ruimte nodig om mij heen, want ik weet dat ik nogal bewegelijk ben. En veel mensen die mij kennen, die herkennen dat ik altijd wat... ik hou graag van ruimte, ja, anders is het zo claustrofobisch. Dat is ook niet alles, want heb je weinig vrijheid om te spreken. Hey jongens, vandaag gaan wij verder in de serie Jesaja. En Jesaja, daar lezen wij, daar zien wij profetische liederen. En vorige week was Theo hier in ons midden. En Theo die heeft gesproken over de aankondiging van Jezus, de Messias. En wat mooi was dat Theo ook echt inging op de achtergrond van Jesaja. Wie was Jesaja? Wat voor man was het? Uit wat voor gezin kwam hij? Wie waren zijn kinderen? En ook in welke tijd leefde Jesaja? En dat was een bijzondere tijd, want namelijk Jesaja leefde in de tijd waarbij het volk Israël en het volk Juda, zij leefden in ballingschap onder de Babyloniërs, in het Babylonische Rijk. Hey, en de naam Jesaja was eigenlijk heel krachtig. Ik heb er nooit zo bij stilgestaan. Weet je, we kennen Jesaja als profeet. En ja, wat is dan een profeet en wat doet hij dan? Nou, Theo heeft er uitvoerig bij stilgestaan, maar dat de naam Jesaja betekent God redt. Hij is mijn redding. En we zagen in dat gedeelte dat het volk was ver van huis. Zij dienden een koning die ze eigenlijk helemaal niet wouden dienen, omdat ze in ballingschap waren. En we hebben ook gehoord en gelezen dat de mensen, ze waren hun vreugde kwijt. En ik denk als wij in ballingschap zouden leven en we zouden dingen moeten doen die iemand van ons vraagt, die iemand van ons verwacht, die we eigenlijk niet zouden willen doen, ja, dan raak je snel je vreugde kwijt. En ik denk dat iedereen in het leven wel eens een manager of misschien een leraar heeft gehad, waarbij je dacht van, hey, ik raak mijn vreugde kwijt bij die man. Of ik raak mijn vreugde kwijt bij die persoon. En ik zie wat collega's van mij die hier vanochtend zijn grinniken, want die weten waar ik het over heb. Maar ik denk dat dat voor iedereen wel geldt. In ballingschap, op een plaats zijn waar je eigenlijk niet wil zijn. Dat was waar het vorige week over ging. Maar de aankondiging van de Messias, Jezus, hij die ons hart, wat in essentie een hart van steen is, wil veranderen in een hart van vlees. Het zacht wil maken. Wat ontvankelijk is voor liefde en wat ontvankelijk is voor God. En de strekking van de boodschap vorige week was dat wij mogen leven in vrijheid en we mogen tevoorschijn komen. Hey, en ik keek eens in het Oude Testament. En ja, dan is Google natuurlijk ook je beste vriend en je naslagwerk en de commentaren waar je dan induikt. Maar dan zie je dat er 414 verwijzingen zijn in het Oude Testament naar Jezus. En vanochtend lezen we natuurlijk uit Jesaja. Dan zien wij dat 153 keer de profeten in het Oude Testament Jezus eigenlijk al hebben aangekondigd. En ik vind het zo bijzonder dat ik vanochtend mag spreken over Jesaja 50, want in dit gedeelte, daar lezen we zo specifiek eigenlijk ook over de lijdensweg die Jezus zou bewandelen. De Via Dolorosa, de lijdensweg, daar waar Jezus op weg ging naar het kruis om gekruisigd te worden. En we lezen over deze lijdensweg, maar wat we zien tijdens die lijdensweg, tijdens dat diepe dal van duisternis waar Jezus doorheen ging, zien wij dat Jezus ook een intens groot vertrouwen had op God de Vader. Hij kende de Vader. En dat vertrouwen van de Messias, daar wil ik het vanochtend met jullie over hebben. Want het vertrouwen wat in zijn leven zo kenmerkend was, daar mogen wij ook in leven, in ons leven met God. Daar mogen wij in leven als wij naar colleges gaan, als wij naar het werk gaan. Daar mogen wij in leven als we zorg dragen voor ons gezin. Daar mogen wij in leven, in dat vertrouwen van de Messias. En ik zou graag met jullie willen lezen Jesaja 50. Als je een Bijbel hebt meegenomen, mag je hem openen. En anders is het ook geprojecteerd op het scherm. Jesaja 50, vers 4. En ik zal bij sommige versen even kort stilstaan om wat dingen toe te lichten. Omdat dat bekrachtigt datgene wat er staat. Vers 4. En het begint, de titel die hierboven staat, is Vertrouwen op de Heer die helpt. God de Heer gaf mij een waardige tong, waarmee ik de moedeloze kan opbeuren. Een waardige tong. Als je eens duikt in de grondtekst en kijkt, wat houdt dat nou in, een waardige tong? Dat, ik denk, ja, een tong om te spreken, de juiste dingen op het juiste moment. Maar de ware tong, dat is een tong van een leerling. Dat is de tong van iemand die een onderricht is geweest bij een meester. En dat spreekt hier ook over Jezus. Jezus die een vaardige tong ontving omdat hij zag wat de Vader deed, hoorde wat de Vader zei. En de moedeloze, ik gaf net aan, dat volk dat zat in ballingschap, die kon wel wat opgebeurd worden. Maar ik denk ook de moedeloze, de hulpeloze, mensen die misschien in nood zijn of worstelen met bepaalde dingen in het leven. Door die waardige tong, door het vertrouwen, kunnen wij opgebeurd worden. En dan gaan we verder, lezen we verder. Elke ochtend wekt hij mijn oor, zodat het toegerust is om aandachtig te horen. God de Heer heeft mijn oren geopend en ik heb geen verzet geboden. Ik ben niet teruggedeinsd. Het mooie is dat wij zien hier deze profetie over Jezus. Dat er geprofeteerd wordt dat Jezus iemand zou zijn die zou luisteren. Zijn oor zou geopend worden naar datgene, voor datgene wat de Vader zou zeggen. Hij had geen verzet geboden. Hij was niet teruggedeinsd. Met andere woorden, de roeping die op het leven van Jezus lag. En dat was namelijk om de verlosser en de redder te zijn voor de mensheid. Hij zou sterven aan het kruis, maar hij zou ook weer opstaan uit de dood. Die roeping had hij aanvaard. En dat klinkt natuurlijk mooi, dat er een roeping op je leven ligt. Dat er een taak is die je mag volbrengen in het leven. Alleen we lezen ook dat dat een weg was van pijn. Een weg van beschimpt worden, van beschaamd worden, van bespot worden. Deze weg, deze roeping, Jezus omarmde het, hij aanvaarde het. Dan lezen we verder vers 6. Ik heb mijn rug blootgesteld aan mijn folteraars. Wie mij de baard uittrokken, bood ik mijn wangen aan. Ik heb mijn gezicht niet verborgen toen ze mij beschimpten en mij bespuwden. Vers 6 is zo kenmerkend voor die lijdensweg die Jezus zou gaan doorlopen. En over een paar weken is het Goede Vrijdag. En vaak denk ik nog, ja, die vrijdag is eigenlijk helemaal niet zo goed als je stilstaat bij wat Jezus heeft moeten doorstaan voor ons. De vrijdag van leed, de vrijdag van pijn, de vrijdag van het sterven. Jezus koos voor deze lijdensweg, omdat hij vertrouwde op God de Vader. Vers 7, God de Heer zal mij helpen. Daarom word ik niet gekwetst en is mijn gezicht zo onbewogen als een rots. Want ik weet dat ik niet beschaamd zal staan. Jezus wist wie de Vader was. Hij kende de Vader van hart tot hart. Maar Jezus wist ook wie hij zelf was. Hij wist wie hij was in God. En doordat hij wist wie hij was in God, wist hij ook dat hij niet beschaamd zou staan. Zijn gezicht was onbewogen als een rots. En het moment dat je zoveel pijn moet doorstaan, dat er zoveel leed is, dat je zo bespot wordt. En je gezicht is nog steeds onbewogen als een rots. Dat kan alleen als je zo vertrouwt op degene die jou geroepen heeft, die jou lief heeft. Dan vers 8. Hij die mij recht verschaft is nabij. Wie durft tegen mij een geding aan te spannen? Laten we samen voor het gerecht verschijnen. Wie is mijn tegenstander in deze zaak? Laat hij mij tegemoet treden. Het druipt weer van vertrouwen in dit gedeelte. En dan vers 9, God de Heer zal mij helpen. Wie zal mij dan veroordelen? Hij vertrouwde op God, maar hij wist ook dat God hem zou bijstaan. Dat God hem door deze situatie zou helpen, zou dragen. Mijn belagers vallen uiteen als een kledingstuk, als een gewaad dat ten prooi is aan de motten. En dan de laatste vers, vers 10. Wie van jullie heeft ontzag voor de Heer? Wie luistert naar de stem van zijn dienaar? Hij die door de duisternis gaat en geen licht meer ziet, en die dan vertrouwt op de naam van de Heer en zijn vertrouwen dan stelt in zijn God. Vertrouwen op de naam van de Heer en vertrouwen stellen in zijn God. In dit gedeelte zijn er eigenlijk drie dingen die heel kenmerkend zijn. Jullie zien het al op de projectie op het scherm staan. Trust God. Het vertrouwen van de Messias. Het vertrouwen van de Messias in de Vader. We zien in dit gedeelte natuurlijk die lijdensweg. En dat is ook de reden waarom we in deze weken deze serie behandelen. Om niet alleen stil te staan bij Pasen en een feest van vreugde en van lente en van eieren en van gezelligheid. Maar we willen stilstaan ook bij Jezus. Juist bij Jezus. En ook juist in die aanloopperiode naar dat moment dat hij opstond uit de dood. De lijdensweg. De baardharen die uit het gezicht van Jezus getrokken werden. Hij werd gegezeld. En dat is niet alleen geslagen worden met een zweep, maar dat is een zweep waar allerlei scherpe dingen in verweven zitten. Glas en ijzer. En ik denk niet dat wij op dit moment ons kunnen voorstellen hoe de rug van Jezus eruit zag na die lijdensweg. Iets anders wat heel sterk naar voren komt in dit gedeelte is dat Jezus, hij luisterde. Zijn oor werd in de ochtend gewekt. Hij luisterde naar de Vader. En het grootste gedeelte, en dat stond ook boven de tekst die wij net gelezen hebben, dat is vertrouwen. Vertrouwen zien wij door dit hele gedeelte heen. Dit kenmerkt dit Bijbelgedeelte. Hey jongens, als we het nou hebben over vertrouwen, want vertrouwen wat wij hier lezen is misschien op dit moment nog een beetje een ver van je bedshow. Je denkt misschien van ja, vertrouwen, Jezus, hij was de Zoon van God. Hij was 100% de Zoon van God, maar hij was ook 100% mens hier op aarde. En misschien denk je, ja, maar als hij de Zoon van God is, dan was het misschien toch wel wat makkelijker om de stem van God te verstaan. Te weten dat hij natuurlijk ook geboren is, een kind is geweest, dingen geleerd heeft in het leven. En ja, hij was God. Maar hij was ook 100% mens. Wat is nou vertrouwen? Laten we vertrouwen eens wat dichterbij halen. Laten we vertrouwen eens naar het dagelijks leven toe halen. Allereerst, wat is vertrouwen? Vertrouwen, het woordenboek zegt ook dat vertrouwen in essentie is geloof dat iemand eerlijk is. Als jij iemand vertrouwt, dan ga je ervan uit dat die persoon eerlijk is. Dat hij doet wat hij zegt. Dat hij waar maakt wat hij jou verteld heeft. Dat hij te vertrouwen is. Een ander aspect van vertrouwen, en ik denk dat is, ook als ik kijk naar mijn eigen leven, vaak heel iets lastigs. Dat is namelijk als ik iets moet vertrouwen, of ik moet iemand vertrouwen. En of dat nou een systeem is, of dat een persoon is. Of dat dat simpelweg iets is waar je je aan over moet geven. Weet je, dan is het eigenlijk wat je moet doen, is loslaten. Je vertrouwt datgene, je vertrouwt die persoon. Dus je laat dan eigenlijk los, je geeft het uit handen, want je denkt het komt goed. En dat is eigenlijk het derde aspect van vertrouwen, dat is het geloof dat het goed komt. Geloof dat het goed komt en het uit handen geven. Een quote van Martin Luther King, en volgens mij hebben we hem ook op het scherm staan, dat is dat als je vertrouwen hebt, hoef je niet de gehele trap te zien om de eerste stap te zetten. En ik vond dit zo kenmerkend, want vaak willen wij graag de eindbestemming zien. Vaak willen we graag weten waar we naartoe bewegen. En niet die ene stap die wij zetten, maar we willen graag zien waar we naartoe gaan. Zodat we kunnen anticiperen en op voorhand al weten wat we moeten doen om die eindbestemming te halen. Of om dat doel te behalen wat we voor ogen hebben. Maar vertrouwen is simpelweg een eerste stap zetten, weten dat die trede daar is. Zo mooi is ook het vertrouwen in God. Laten we verder gaan. Vertrouwen. Nog iets dichterbij brengen. Volgens mij, ik zie, het is een jong publiek en ik weet dat veel mensen hier op de fiets komen. Maar er zullen ongetwijfeld verschillende mensen zijn die een auto hebben. Hoeveel mensen hebben een rijbewijs hier? Nou, ik zie toch aardig wat handen. Mooi. Hey, nou, en als jij zeg maar in de auto zit, en sommige mensen doen het ook op de fiets. Dat vind ik eigenlijk wel, daar vind ik wat van, laat ik het zo zeggen. Maar iedereen die auto rijdt, heeft ongetwijfeld wel een navigatiesysteem. Iedereen heeft een telefoon hier, laat ik het zo zeggen. Is er iemand die geen telefoon heeft? Want dan mag je het pand verlaten. Nou ja, gekheid. Op je telefoon hebben de meeste mensen, als het goed is, ook wel een navigatiesysteem. Ja, en ik weet, en daarom zei ik ook, als je een navigatiesysteem op de fiets gebruikt om hier naar het platformtheater te komen, want misschien is de weg ergens afgezet en moet je omgeleid worden, dat zou wel heel triest zijn. Maar een navigatiesysteem, ik ben eens even gaan kijken van hoeveel mensen gebruiken vandaag de dag, hoeveel mensen op de weg die een auto besturen of een vrachtwagen of een bus of wat dan ook, hoeveel procent gebruikt een navigatiesysteem? Dat zijn 77% van alle mensen. 77% die vertrouwt eigenlijk klakkeloos op dat systeem om van punt A naar punt B te bewegen. Er is nog maar 2%, en misschien dat jij het nog weet, voor de mensen die rond de 40 zijn, want dat word ik dit jaar, helaas. Maar als je wat ouder bent, vroeger misschien bij je ouders in de auto of bij je opa en oma. Ik herken het nog heel goed als mijn opa en oma naar Italië gingen. En ik ging in de zomervakantie ging ik mee. Dan waren daar al die kaarten van, nou ja, Nederland dat ging nog. Maar Duitsland, Zwitserland of Oostenrijk was maar net welke route we namen. En die kaarten werden opengevouwen in de auto. En dat was uitgestippeld de route die wij moesten rijden. Hoeveel mensen doen dat vandaag de dag? Nog maar 2%. Maar het was zo... Ik zag een hand. Mooi. Het is nostalgie, weet je. En het retro komt weer een beetje terug. Dat zien we overal om ons heen. Dus waarom ook niet die kaart? Nee, maar jongens, het vertrouwen op een navigatiesysteem, dat is wat tegenwoordig veel mensen doen. Volgens mij hebben we nu redelijk dichtbij gehaald. Ik wil hem nog even doorpakken, want ik las een heel interessant artikel afgelopen week. En dat ging namelijk over 3 Japanners die waren op vakantie in Australië. En die hadden eigenlijk een hachelijke situatie meegemaakt. En ik ga het voorlezen. En ik denk dat je misschien al een beetje voelt aankomen dat sommige mensen het verhaal kennen. Want het gaat al enige tijd, zeg maar, viraal op het internet. Maar ik ga het voorlezen. 3 Japanse studenten waren op vakantie in Australië. Ze hadden een groot vertrouwen in hun navigatiesysteem. Ze hebben namelijk een nat pak overgehouden aan hun blindelings vertrouwen in de GPS. Het olijke trio uit Tokio was namelijk van plan om vanuit Brisbane met een gehuurde Hyundai Getz, wat een details, heerlijk, naar het North Stradbroke eiland te rijden. Een tochtje van 15 kilometer dat evenwel jammerlijk onderbroken werd door het opkomende tij. De GPS zei namelijk dat we zonder problemen naar het eiland konden rijden. Maar na 50 meter de baai in te hebben gereden, konden we geen poot meer verder door het wassende water. We probeerden nog rechtsomkeer te maken, maar ook dat lukte niet. Na een paar uren stond het huurwagentje nagenoeg helemaal onder water. De 3 Japanners konden zich wadend door het water terug naar het droge werken. Hoewel de auto verzekerd was, zullen de 3 onfortuinlijke toeristen zo'n €1200 moeten neertellen voor de schade aan het voertuig. Dat heb je nou met Koreaanse auto's, grapte een van de Japanners nog. Met een Japanse wagen zou dit ons wellicht nooit overkomen zijn. Nou, gelukkig konden zij het navertellen. Een hilarische situatie en ik denk schrijnend als je erin zat. Vooral om het na te vertellen, want volgens mij loopt je ego wel een deuk op. Hey jongens, even een bruggetje maken van deze komische, CQ-hachelijke situatie naar een hele concrete vraag. Vertrouwen op een navigatiesysteem. Maar als we het hebben over vertrouwen, waar hebben wij ons vertrouwen in of opgesteld in het leven? Wat zijn de dingen waar jij op terugvalt op het moment dat je het even niet meer weet? Dat je de vraagstukken in het leven niet weet. Dat de stappen die je moet zetten, de besluiten die je moet maken, dat je het even niet meer weet. En we hebben net ook in het filmpje van de alfa, de aankondiging, gezien dat er kunnen allerlei dingen in het leven zijn. Hey, je ziet waar mensen op vertrouwen. Ouders, vrienden, mensen die misschien meer wijsheid en meer levenservaring hebben. Waar stellen wij ons vertrouwen op? Iedereen vertrouwt wel op iets. En ik begin vanochtend bewust bij mezelf, bij ikzelf. Vaak vertrouwen wij allereerst op onszelf, op onze eigen overtuiging, op onze eigen intuïtie, op onze eigen inzichten en vergaarde kennis. Daar vertrouwen wij vaak op. En dat is goed. Het is goed om natuurlijk de dingen toe te passen die je geleerd hebt. Het is goed om te kijken welke stappen je mag zetten door de levenservaring die je hebt opgedaan. Een ander aspect van vertrouwen is werk. We vertrouwen op werk, we vertrouwen op doorgroeimogelijkheden, we vertrouwen op carrière. We vertrouwen misschien op de overheid, op het sociale stelsel, op de democratie. We vertrouwen op allerlei zaken. Misschien is het dat je vertrouwt op je bankrekening. Ik heb jarenlang geen vertrouwen gehad in mijn bankrekening. Dat gaat nu redelijk goed, maar het kan zijn dat je denkt, hey, dat is voor mij zekerheid, dat is voor mij vertrouwen. Misschien dat je vertrouwt in andere mensen, de mensen om je heen. En als laatste, misschien heb jij je vertrouwen gesteld in God. Maar de vraag die ik dan eigenlijk daar direct bij wil neerleggen, vertrouwen in God. Als wij dan lezen Jesaja 50 en de lijdensweg die Jezus moest doorlopen, hoe kunnen wij dan vertrouwen op God? Als we weten dat het ons niet alleen meezit, dat niet alleen voorspoed brengt, maar dat we ook door dingen in het leven moeten gaan die moeilijk zijn, waar we misschien geen antwoord op hebben. Waarom zouden wij dan op God vertrouwen? Ik wil graag een filmpje laten zien, het is van ongeveer 5 minuten. En ik denk dat daar misschien deze vraag in beantwoord gaat worden. Ik zou je willen vragen om te kijken. Dan kom ik er zo op terug.
Trust God. 2 single-syllable words that you have heard forever, but you will discover as time passes how difficult they are to obey. Trust God. Of course, I have no way of knowing what the future holds for you. You may lose your home and everything in a fire. You may lose your spouse to an early disease, detected but not cured. You may lose your dreams, your hopes. You may lose a relationship that you have cultivated over the years. All losses are painful.
We prayed just as hard for my father when his health went downhill as we did for my mother. We quoted the same scriptures. We asked God to restore his health, to let him live. But my father went to be with the Lord. It didn't happen the way I wanted. There will always be unanswered questions. Why didn't my loved one make it? Why am I not getting better? Why did this person leave? Some things are not going to make sense, but God wouldn't have allowed it if he wasn't going to bring good out of it. You may not see it at the time, but God knows what he's doing. He has your best interest at heart. It's not random, it's a part of his plan.
Trust in the Lord with all your heart and lean not to your own understanding. In all your ways, acknowledge him and he will make your paths straight. All your heart, all your ways. Trust. Trust.
But what about when things aren't going our way? Our prayers aren't being answered. The problem isn't turning around. We're not seeing favor. Too often we get discouraged. Think, God, why aren't you doing something? You can see I'm being mistreated. My health isn't good. I worked hard, but I didn't get the promotion. We think when it changes, we'll be happy. When I meet the right person, when my health improves, when we have this baby, then we'll have a good attitude. That's conditional trust. God, if you meet my demands, if you answer my prayers the way I want, on my timetable, then I'll be my best. The problem with conditional trust is there will always be things we don't understand. Something that's not happening fast enough. It didn't work out the way we wanted. If I would have had conditional trust, I would have gotten upset, bitter. God, why didn't you answer my prayers? The truth is, God did answer my prayer. It just wasn't the way I wanted. Are you mature enough to accept God's answers, even though they're not what you were hoping for? God is a sovereign God. We're not going to understand everything that happens. Faith is trusting God when life doesn't make sense. God doesn't take us in a straight line. There'll be twists, turns, the disappointments, the loss, the bad breaks. They're all a part of his plan. But if you have conditional trust, you'll get discouraged and think, why is this happening? I'm going the wrong way, but God is still directing your steps. Trust him when you don't understand. Trust him even when it feels like you're going the wrong direction. Living worried, frustrated, disappointed, that takes our passion. It steals our joy, and it can keep us from seeing God's favor. And sometimes the closed doors, the disappointments, they are simply a test. God wants to see if we'll trust him when we don't understand it, when life doesn't make sense. We have to show him that we don't have to have the house to be happy. If we don't have the baby, we're not going to live bitter and sour. You believe in for your health to improve. But when you can say, if it doesn't get better, God, I'm still going to honor you. I'm still going to be my best. And when God sees that you don't have to have it, many times like him, God will give you back what you were willing to give up. Are you living frustrated because your prayers aren't being answered the way you want? Your plans aren't working out? Take the pressure off. God is in control. He knows what's best for you. You're not always going to understand it. If you did, it wouldn't take any faith. I'm asking you to trust him unconditionally. If you'll do this, I believe and declare God is going to work out his plan for your life. He's going to open the right doors, bring the right people, turn negative situations around, and take you to the fullness of your destiny.
Yes, amen. Volgens mij kunnen we er alleen maar amen op zeggen. Hey, twee dingen die voor mij echt zo raak waren in dit gedeelte. Dat is namelijk dat er werd gezegd, God is vertrouwen. Geloof is God vertrouwen wanneer wij het leven niet begrijpen. En dat God ook de beproevingen in het leven zeg maar niet zou toestaan op het moment dat er niets goeds uit voort zou kunnen komen. Trust in God. Hey, het moraal van dit filmpje is vertrouwen is een essentieel element voor ons leven. Enerzijds om stand te houden in de storm, om stand te houden in moeilijke situaties, maar ook op het moment dat het goed gaat. Altijd verbonden zijn met God door vertrouwen. Maar wat is dan precies die sleutel om te groeien in dat vertrouwen? Laten we eens kijken naar het leven van Jezus. Want ik geloof dat er een essentiële sleutel is. En die sleutel was namelijk de relatie van Jezus tot de Vader. Er staat een gedeelte in de Bijbel, in het Nieuwe Testament. Ik ga hem er niet bij pakken, maar ik noemde het net in het begin al even. Dat Jezus, hij deed niets zonder dat hij het de Vader had zien doen. Er staat ook dat Jezus, hij sprak niets, hij zei niets, zonder dat hij het de Vader had horen zeggen. En we lazen net ook in Jesaja dat zijn oor werd gewekt. Vertrouwen begint bij relatie. En ik denk de start van een goede relatie begint ook vaak bij vertrouwen. Maar vertrouwen begint in essentie bij een relatie. Waarom zou je iemand vertrouwen als je iemand niet kent? Natuurlijk hebben we een TomTom en hebben we systemen en hebben we prachtige MacBooks tegenwoordig die volledig te vertrouwen zijn. Maar als we het hebben relationeel, als we het hebben over mensen, als we het hebben over God. Het begint bij relatie. In vers 4 van Jesaja 50, daar stond er, elk ochtend wekt hij mijn oor. Iedere ochtend begon de dag van Jezus met relatie. Begon zijn dag met intimiteit. En het antwoord op de eerdere vraag voor dat filmpje die ik bij jullie deponeerde, is van waarom zou ik God vertrouwen? Ik denk dat wij het antwoord simpelweg niet kunnen geven. Dat wij het antwoord simpelweg niet hebben op het moment dat wij God niet kennen. Op het moment dat wij niet leven in relatie met hem. Want vertrouwen begint bij relatie. Vertrouwen dat dingen om je heen in goede banen geleid worden. Misschien niet zoals wij dat willen. Misschien niet zoals wij dat verwachten. Maar omdat je in diegene vertrouwt die het beste met jou voor heeft, kan je het loslaten. Vertrouwen begint bij relatie. Dus één, daarom is het belangrijk hem goed en hem te leren kennen. Ten tweede, als je hem wil leren kennen, is het belangrijk om tijd met hem door te nemen. Tijd met hem door te brengen. En daarnaast zijn stem te verstaan. En eigenlijk deze drie aspecten zien we ook heel duidelijk terugkomen in Jesaja 50. Jezus kende de Vader. Hij bracht tijd met hem door. En hij leerde zijn stem te verstaan. Ook God wil ons oor iedere ochtend wekken. Hij wil jouw oor wekken. Hij wil tot jou spreken. En toen ik dit opschreef, toen dacht ik na van, wat is mijn standaard ritueel als ik uit bed ga? 'S Ochtends gaat het alarm en nu gaat het wat beter met uit bed komen. Maar vroeger had je nog zo'n hele mooie oude, ook retro wekkerradio. Dat op het moment dat die ging, dat vreselijke geluid, direct op snoes. Om dat geluid maar, zeg maar, te stoppen. Nou, dat ging meestal wel een 5 tot 6 keer op die snoesknop. En dan wist ik, dan moest ik er echt uit. rolt uit bed, strompelt naar beneden en ik maak zeg maar mijn ontbijtje, een bakje krusli of iets anders. En op het moment dat ik daar zeg maar aan de keukentafel of aan de bank zit, dan pak ik mijn telefoon erbij en dan het standaard ritueel. Dus even kijken of er nog nieuwe posts op Facebook staan, altijd. Dan heb je natuurlijk Marktplaats, ook altijd leuk voor de liefhebbers. Nu.nl, WhatsApp, zijn er nog nieuwe berichten binnengekomen? Volgens mij herkennen we het allemaal als we 's ochtends wakker worden en die telefoon gaat aan. Dus even kijken of er updates zijn. En op dat moment is ons oor eigenlijk niet meer geopend voor die lieflijke, die zachte, die stille stem van de Heilige Geest. Die jou iets wil brengen, die tot jou wil spreken. Die jou wil geven datgene wat hij in petto heeft voor die dag. En ik betrap mezelf er vaak op dat het belangrijk is ook om in de ochtend stil te staan bij: Heer, wat wilt u vandaag tot mij zeggen? Wat mag ik vandaag voor u doen? En natuurlijk, de Bijbel staat vol van dingen die wij voor hem mogen doen. Maar hij is persoonlijk. Hij wil persoonlijke dingen tegen jou zeggen. Hij wil persoonlijk jouw hart raken, in jouw oor fluisteren. Datgene wat hij voor jou heeft. Vertrouwen begint bij relatie. Vertrouwen is het verstaan van zijn stem. Daardoor groeit vertrouwen. Start je dag met God. Hij heeft zoveel moois voor jou. Maar waarom is het dan zo moeilijk om te vertrouwen op God? Want ik weet dat ik niet de enige ben. Als het goed gaat, dan is het misschien makkelijk om te zeggen: God is goed en hij is trouw. En we zingen het vaak in allerlei liederen. Dat, ja, weet je, vertrouwen op God, dat is iets vanzelfsprekends. Maar wat als het moeilijk gaat? Wat als er vraagstukken komen waar je geen antwoord op hebt? Wat als er onzekerheid is of twijfel? Als de wereld om jou heen wegvalt? En dat kunnen kleine dingen zijn. Want sommige mensen leven in een kleine wereld. Maar als de wereld om jou heen wegvalt, of er gebeuren dingen in die wereld, zoals het overlijden van een moeder of van een vader, of misschien van een kind, of dingen in je omgeving die je simpelweg niet kan begrijpen, dan is het moeilijk om te vertrouwen op God voor veel mensen. Een van de redenen waarom het moeilijk is om te vertrouwen op God is simpelweg dat eigenlijk in de huidige samenleving, in de maatschappij waar wij in leven, dat eigenlijk van ons verwacht wordt dat we van kinds af aan zo snel mogelijk zelfredzaam worden. Dat we zelfsturend worden. En het zijn prachtige termen die we ook in het bedrijfsleven horen terugkomen. Want daar ligt de sleutel. Zelfredzaamheid, zelforganiserend en zelfsturend. En ik geloof dat heeft prachtige waarden in zich. Maar waar is onze afhankelijkheid? Onze afhankelijkheid in God die wij zo nodig hebben. Ook in het leven, in de dingen die op ons pad komen. We hebben ons aangeleerd om te vertrouwen op onze eigen inzichten. En begrijp me niet verkeerd, eigen inzichten, die kunnen goed zijn. Die zijn vaak goed, door misschien levenservaringen, door die dingen die je geleerd hebt. Maar onze inzichten, die zijn niet feilloos. Die kunnen wij niet klakkeloos vertrouwen. Spreuken 3 vers 5 en 6 wil ik graag met jullie lezen. Daar staat: vertrouw op de Heer met heel je hart. Daar hebben we het weer, hè? Vertrouwen. Steun niet op eigen inzicht. Hoe mooi die inzichten ook kunnen zijn, hoe belangrijk ze ook zijn. Vertrouwen op onszelf is niet hetgene waar al ons vertrouwen in moet zijn. Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg. Vertrouwen op de Heer met heel je hart. Als we dat doen, zal hij ook de weg voor ons banen. En misschien niet een weg zonder hobbels, maar hij zal wel die weg voor jou banen. Als wij alleen maar op onszelf en op ons eigen inzicht proberen te vertrouwen, dan zorgen we ervoor dat misschien het doel van die test, van de beproeving, waar God ons doorheen wil laten gaan, dat we het doel daarvan missen. Terwijl juist het doel is dat we er sterker uit mogen komen. Dat we God hebben leren vertrouwen. En misschien zelfs dat ons vertrouwen daarin en in hem nog wel gegroeid is. Zelfvoorziening is goed, maar we moeten ook kunnen erkennen dat we God nodig hebben. Een tweede aspect waarom het zo moeilijk is om God te vertrouwen, is dat we heel snel een beroep doen op anderen. En als wij eens terugkijken naar onze levensloop vanaf de geboorte en dat we op een gegeven moment naar school gingen. En dan daar op de peuterspeelschaal, daar leren we al nieuwe mensen kennen, vriendjes maken, vriendinnetjes maken. Nou, meestal later in het leven, dan weten we niet precies meer. Hè, dan zijn daar die relaties niet meer zoals ze toen waren. Maar op school, en misschien dat je op dit moment studeert, dat je naar colleges gaat, dat je mensen om je heen hebt leren kennen. En dat worden vrienden. Dat worden mensen die dicht naast je komen te staan. Misschien dat je mensen leert kennen op het werk. Niet zozeer alleen collega's, maar mensen ook die vrienden worden. Mensen die in je omgeving zijn. Misschien mensen in je omgeving die meer vermogend zijn dan jou. Misschien mensen die intellectueel slimmer zijn dan jou. Ik heb in mijn omgeving heel veel mensen. Maar weet je, er zijn zo vaak mensen om ons heen die in onze vriendenkring zijn. Waar we graag een beroep op willen doen op het moment dat wij in moeilijkheden zitten. Of op het moment dat wij vragen hebben. Weet je, en het is niet erg om een beroep te doen op anderen. Ik geloof juist dat het belangrijk is dat we zeg maar onderling kunnen leven in vriendschap en met elkaar. En dat we elkaar kunnen helpen. Dat is een principe ook vanuit het woord van God. We zien ook dat God is niet één. Ja, hij is één, maar hij is niet alleen. Vader, Zoon, Heilige Geest is één. Maar we zien daar de Heilige Geest, we zien daar de Zoon en we zien daar de Vader. Die allebei, of alle drie eigenlijk in die driehoek, een andere rol hebben in ons leven. En in de wereld waar we in leven. Het is fijn dat we mensen hebben in onze omgeving waar we een beroep op kunnen doen. Maar het gevaar is dat we onze afhankelijkheid stellen in de mensen om ons heen. En een klein voorbeeld, David en Jonathan, wie kennen ze? Verknocht aan elkaar. Jonathan, de wapendrager van David. En er staat letterlijk, ze waren verknocht aan elkaar. Er was zo'n intense vriendschap. En je denkt, ja, die kunnen toch wel op elkaar vertrouwen. Maar weet je, als mensen hebben wij altijd andere verwachtingen. We zijn anders opgegroeid, leven in een andere omgeving. We zijn niet hetzelfde. Dus er zijn altijd wel momenten waarbij je eigenlijk teleurgesteld raakt. Omdat iemand niet voldoet aan de verwachting die jij had, of omgekeerd. Dus zorg dat je niet volledig vertrouwt, 100% vertrouwt op de mensen om je heen. Zorg niet dat die plek de plek is die God eigenlijk toebehoort. Een andere reden is afstand tussen jou en God. En ik heb net al een paar keer aangegeven dat de relatie met God, de relatie die Jezus had met God, die was essentieel. Het woordenboek zegt over vertrouwen, dat is iemand, je gelooft hem omdat hij eerlijk is. Jezus vertrouwde volledig op de Vader, omdat hij hem door en door kende. Daarnaast wist Jezus ook wie hij zelf was. In Jesaja 50 vers 7, daar staat, God de Heer zal mij helpen. Dit getuigt van vertrouwen op hem. Vertrouwen op de Vader, hij kende hem. En daarom word ik niet gekwetst. En is mijn gezicht zo onbewogen als een rots, want ik weet dat ik niet beschaamd zal zijn. Beschaamd zal staan. Jezus wist ook wie hij zelf was. Hij wist wie hij was in God de Vader. Hij was één met de Vader. En Gods verlangen is dat wij één worden met hem. Dat wij hem zo intiem leren kennen, dat ons hart versmolten is met zijn hart. Jezus kende geen afstand tussen hem en God de Vader. Daarom kon hij hem 100% vertrouwen. Een laatste reden, en volgens mij is hij heel herkenbaar voor ons allen, is dat, waarom is het zo moeilijk om God te vertrouwen? Omdat we zo vaak onszelf zorgen maken. We maken ons zorgen over van alles in het leven. Weet je, we zijn soms beter in het maken van zorgen dan in het vertrouwen van God. En ik denk als wij vanochtend een lijstje zouden moeten maken van alle dingen waar we ons zorgen over maken in het leven. Grote zorgen, kleine zorgen, middelmatige zorgen. En we zouden die leggen naast onze lijst van dingen waar we voor bidden in het leven. Denk ik dat bij de meeste mensen en vaak ook bij mezelf die lijst van zorgen groter is. En als wij zorgen maken in ons leven, die zorgen zorgen ervoor dat eigenlijk het vertrouwen in God wat wij mogen hebben, dat het ondermijnd wordt. Zorgen vandaag. Misschien zorgen over de keuze van je studie. Misschien zorgen over tentamens die eraan gaan komen. Ga ik het wel halen? Misschien zorgen over het tweede jaar waar je net in zit van de studie. En dat je denkt van, heb ik wel de juiste keuze gemaakt? Moet ik niet switchen? Zijn die twee jaar dan niet verloren? Er zijn allerlei zorgen. Dat kunnen financiën zijn. Misschien heb je niet genoeg geld. Nou heb ik een bemoedigend boodschap vanochtend voor je. Je zal nooit genoeg geld hebben. Geloof mij. Zorgen. Onzekerheid op je werk kan ook zorgen zijn. Ik denk dat iedereen wel iets heeft vanochtend waarvan hij denkt van, ja, daar heb ik zorgen. Daar is die onzekerheid. Dat knaagt aan mij. En één ding kan ik je vertellen. En dat is geen geruststellende boodschap. Maar dat is namelijk dat zorgen nooit weg zullen gaan. Zorgen overgroeien niet in het leven. Zorgen kan je niet aan de kant schuiven. Zorgen is iets wat voortkomt vanuit het vlees. Zorgen kunnen wij alleen overwinnen door de situaties waar wij doorheen gaan, in het vertrouwen op God, door de situaties heen gaan en hem vertrouwen. Dat zorgt ervoor dat de zorgen omgezet worden in rust en in vrede. En ook al verandert je omgeving niet, maar intern verandert er iets. Halleluja. Yes. Jongens, ik wil gaan richting de afsluiting. En ik wil eindigen met het laatste gedeelte wat we net gelezen hebben. Jesaja 50 vers 10. He, we hebben net gehoord redenen van redenen waarom we niet, zeg maar, waar we moeilijk vertrouwen in God. Maar als we kijken naar Jesaja 50 vers 10, daar staat: wie van jullie heeft ontzag voor de Heer? Wie luistert naar de stem van zijn dienaar? Hij die door de duisternis gaat en geen licht meer ziet, en die dan vertrouwt op de naam van de Heer en vertrouwen stelt op God. Dat is iemand die luistert naar de stem van de Heer. Door duisternis gaan, geen licht meer zien. En dit is zo, dit spreekt zo over Jezus. Hij die door de duisternis ging. Hij die geen licht zag, maar hij vertrouwde op de naam van de Heer. Goede Vrijdag, de lijdensweg. De kruisdood van Jezus, het dal van diepe duisternis. De pijn, de vernedering die hij stond. Hij werd bespuwd, maar hij werd niet gekwetst. Hij stierf voor jou en voor mij. Maar hij stelde zijn vertrouwen in God de Vader. Weet je, misschien ben jij hier vandaag. En spreekt God tot jou, of heeft hij misschien al tot jou gesproken. En als we het hebben over duisternis. Als we het hebben over dat er weinig licht in je leven is. Dat je misschien geen uitweg meer ziet. En het kunnen allerlei dingen zijn. Dingen die ik net heb aangestipt. Misschien zit jij in de put van zorgen. Zijn er zoveel zorgen in je leven. Dat je eigenlijk niet eens meer weet hoe je moet vertrouwen op God. Hoe je moet vertrouwen op Hij die van je houdt. Misschien ben je hier vanochtend en heb je het gevoel vast te zitten. En dat kan zijn doordat je in een situatie terecht bent gekomen. Dat kan zijn misschien gewoon kleine dingen die ook aan je knagen. Maar het gevoel vast te zitten kan soms ook voortkomen door het maken van verkeerde besluiten. Het maken van beslissingen die een uitwerking en een impact hebben op jou en misschien zelfs wel jouw omgeving. En het lijkt alsof je op een doodlopend spoor zit. Misschien dat het komt door zonde. Misschien dat het komt door dingen in het leven waar je niet los van komt. Misschien ben je hier en vanochtend heb je het gevoel, ik zit vast. Of ik zit misschien met één voet vast. En de rest kan bewegen, maar ik kom nou niet los. Ik wil in die vrijheid komen. Dan geloof ik dat je vanochtend of vanmiddag hier, dat God jou in de vrijheid wil brengen. Dat je mag leren te vertrouwen op hem. En dat vertrouwen start en begint bij relatie met hem. Misschien dat jouw vertrouwen door mensen is beschaamd. Dat je het moeilijk vindt om dit vertrouwen, wat je misschien ooit had en wat je nu niet meer hebt, om de controle uit handen te geven. Ik geloof dat dit vanmiddag een veilige plek is. Dat het een plek is waarbij je de controle aan God, aan Jezus mag geven. Weet je, vertrouwen in God is als een medicijn voor de ziel. Het is als een medicijn wat wij nodig hebben. Omdat namelijk de bijwerkingen van dit medicijn zijn vreugde, zijn vrede, zijn rust, stabiliteit. En misschien dat kleine beetje vertrouwen wat daar in je leven is, door te vertrouwen op God, zal je vertrouwen alleen maar gaan groeien. Zal het vertrouwen in hem groter worden, doordat je hem ook beter leert kennen. Ik zou jullie willen vragen om met mij te gaan staan. Ik wil gaan bidden. Misschien dat we met elkaar onze ogen kunnen sluiten. Vader in de hemel, ik dank u Heer voor deze middag. Ik dank u Heer dat we hier zo bij elkaar mogen zijn, Heer, om elkaar te ontmoeten. Maar om bovenal ook u te ontmoeten, Heer. U ontmoeten, Heer, door de prachtige liederen die we zingen. Heer, door het stuk aanbidding wat we mogen geven aan u. En Heer, u werkt op manieren via wegen die voor ons soms onbegrijpelijk zijn. Dat het soms lijkt dat we in een zee terechtgekomen zijn van woeste en hoge golven. Misschien dat er storm in ons is, een storm om ons heen is. Ook toen Jezus, hij sliep in de boot met zijn discipelen. En er was storm. Er waren golven en ze zouden vergaan. En dat op een gegeven moment de discipelen zeiden tegen Jezus. Want Jezus sliep, Jezus maakte ze wakker en ze zeiden. Jezus, bekommert u zich er niet om dat wij vergaan? Maakt het u niet uit dat wij vergaan? De focus van deze discipelen lag op hun omstandigheden. Lag op de golven. De focus lag op de storm. Ze waren bang. En ze hadden geen vertrouwen in Jezus. En Jezus, hij stond op. En hij sprak de golven. Hij sprak de storm aan. Ga liggen. Word rustig. En de storm ging liggen. En de golven werd als een prachtig spiegelend water. En toen de discipelen dat zagen, wisten ze waarachtig. Dit is iemand die ook autoriteit heeft over de natuur. Over dingen die gebeuren om ons heen waar we zelf geen invloed op hebben. Ook zo voor jou vanochtend als je hier bent. En je merkt er is storm in je leven. Je merkt er zijn dingen in je leven. Waarbij je het vertrouwen moet gaan stellen op God. En niet in paniek moet gaan raken. Omdat je bang bent om te vergaan. Dan zou ik je vanochtend willen vragen. Stel je vertrouwen op God. Zeg Heer, hier ben ik. Ik geef mijn leven aan u. Ik overhandig de dingen waar ik zelf mee worstel aan u. Omdat ik mag weten dat u er rust en vrede en blijdschap en vreugde voor in de plaats zal gaan geven. En als er mensen hier zijn vanochtend, wil ik ook vragen. Als je gebed nodig hebt, er zullen bidders staan linksachter in de hoek waar je naartoe kan gaan. Laat voor je bidden. Maar maak op dit moment, als jij het nodig hebt om te vertrouwen op God, een keuze in je hart. Dat kan ik niet afdwingen. Dat wil ik niet eens. Het is een keuze om de liefde van God te beantwoorden. Als jij hier bent vanochtend, wil ik je vragen om die keuze te maken. Vader, u bent goed. U bent heilig. En ik dank u, Heer, dat u er altijd hoop is. In Jezus' almachtige naam. Amen.